Het is zo belangrijk om met liederen, maar ook met onze woorden te proclameren en te bevestigen wie Jezus is. En dat doen we in deze plaats, maar ik hoop dat je dat ook door de week regelmatig, het liefst dagelijks doet. Dat je even stilstaat en zegt van, wacht even, wie heeft er nu hier eigenlijk de regie? Wie mag de koning van mijn leven zijn? En dat we dat allereerst tegen onszelf zeggen, maar dat we dat ook in de geestelijke wereld mogen proclameren. We gaan verder met de gelijkenissen over het koninkrijk. En ik weet niet of jullie wel eens met iemand hebben gepraat over het evangelie. Het evangelie waarin we natuurlijk zeggen, Jezus is naar deze wereld gekomen. Als een mens, om heel dicht bij ons te zijn. Jezus die met een missie kwam, die messiaans was, maar die verkeerd werd begrepen, daar gaan we het zo nog over hebben. Maar die allereerst een offer bracht voor de zonde van de wereld en daarvoor moest hij aan het kruis gaan. Jezus die de dood heeft overwonnen en Jezus die daarmee alles wat tussen God en mensen in staat heeft opgelost, zou je kunnen zeggen. Zodat wij, als we dat willen, de hand van God mogen vastpakken. En dat wij daarin een relatie met God, met Jezus, mogen ontwikkelen. En als je daarover met mensen in gesprek gaat, dan komen wij heel vaak weerstand tegen. Wie kent dat? Ja, niet altijd. Soms zeg je van, wauw, die persoon die zit nog maar zo'n stukje van bekering, zoals we dat noemen, af. Maar ook zien we dat er heel veel vragen zijn die in onze samenleving, ook op internet, voortdurend weer opnieuw worden gesteld. En een van die belangrijke vragen is, als God dan liefde is, nou vul hem maar in, waarom is er dan zoveel kwaad en ellende en narigheid in de wereld? Waarom gaat er zoveel dingen van? Waarom doet God niks? Waarom al die ellende? De problemen. Als God liefde is, dan zou hij toch zorgen dat dat allemaal voor ons aan de kant wordt geschoven. En dat is dus het probleem van het kwaad. Vandaag gaan we een stukje van het antwoord wat Jezus geeft zien. En ik heb daar vanuit wat we gaan lezen de conclusie getrokken. Engelen mogen geen onkruid wieden. En ik werd eigenlijk wel een beetje blij van deze preek, want ik hou ook helemaal niet van onkruid wieden. Wie wel? Dus ik heb geen groene vingers. Maar we gaan verder met de gelijkenissen over het koninkrijk van God, ook wel het koninkrijk der hemelen. En Jezus laat ook steeds weten, ik ben de koning van dat koninkrijk. Dus Jezus geeft twee dingen aan. Hij zegt, ik ben de koning. Het koninkrijk is heel dichtbij gekomen. Hij zegt ook tegen zijn leerlingen, het koninkrijk is in jullie. Dat is door de Heilige Geest. En hij zegt, het koninkrijk komt nog. En daarin moeten wij onze weg vinden. En dan spreekt Jezus in gelijkenis. En we hebben vorige keer geconstateerd dat die gelijkenissen niet waren om maar een leuk verhaaltje wat iedereen herkent te kunnen vertellen. Maar dat het eigenlijk ten diepste een oordeel was over de mensen die Jezus hadden afgewezen. Met name de fariseeën die hadden gezegd, oh maar u doet wonderen en tekenen door de kracht van Beelzebul. Met andere woorden, wat u doet is een werk van de duivel. En zei Jezus, oké, jullie oren en jullie ogen zullen dicht zijn voor het koninkrijk van God. En Jezus heeft gezegd, je kunt alleen het koninkrijk van God zien als je opnieuw geboren wordt. En dan onderwijst Jezus voor de mensen die een open hart hebben, die Jezus als de Messias zien en willen leren, de principes van het koninkrijk van God. Er zijn bepaalde principes die Jezus neerlegt in deze gelijkenissen, zodat wij beter begrijpen hoe werkt dat koninkrijk dan. En met name waar we vorige keer mee zijn geëindigd, hoe werkt dat koninkrijk dan hier en nu? Want het is ook een komend koninkrijk. En als we het over het koninkrijk van God hebben, dan moeten we dus die dingen onderscheiden. Dat we weten, we hebben de koning nodig. Daar begint het. Als je zegt, een koninkrijk wil zonder de koning, dan komt er geen koninkrijk. Maar Jezus is gekomen en in deze wereld is dat koninkrijk aan het groeien. Dat was de conclusie van de vorige keer. Er groeit iets. Maar niet overal waar het zaad van het koninkrijk, van het evangelie, wordt gestrooid, komt het tot vrucht. Wordt het niet sterk, heeft het geen goede bodem. Sommige predikers zeggen, daarmee kun je zeggen dat er 4 verschillende gronden zijn en dat er maar 25% van wat je evangeliseert uiteindelijk leidt tot iemand die tot geloof komt of die vrucht gaat dragen. Ik wil niet zo ver gaan, want het zou best wel eens heel anders kunnen zijn. Er staat ook niet bij dat we dat in percentages moeten zien. Maar er staat bij dat er een deel is dat op harde grond van het enzovoort. En een deel wat dus vrucht gaat dragen. Vandaag gaan we lezen uit Matteüs hoofdstuk 30. Vanaf 13, sorry. Matteüs 30 bestaat niet. Matteüs 13, vers 24... tot en met vers 30 en daarna ook nog vers 36 tot 43. En daar staat in de herziene statenvertaling boven: het onkruid tussen de tuiven. Een andere gelijkenis hield Jezus hen voor en hij zei: het koninkrijk der hemelen is gelijk aan iemand die goed zaad zaaide in zijn akker. Maar toen de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide onkruid tussen de tuiven en ging weg. Toen het gewas opkwam en vrucht voortbracht, kwam ook het onkruid tevoorschijn. De slaven van de heer des huizes gingen naar hem toe en zeiden: Heer, hebt u niet goed zaad in uw akker gezaaid? Waar komt dan dit onkruid vandaan? En hij zei tegen hen: een vijandig mens heeft dat gedaan. En de slaven zeiden tegen hem: wilt u dan dat wij gaan onkruid wieden? Wilt u dan dat wij erheen gaan en het verzamelen? Maar hij zei: nee, opdat u bij het verzamelen van het onkruid niet misschien tegelijk ook de tarwe zelf uittrekt. Laat ze allebei samen tot de oogst opgroeien. En in de oogsttijd zal ik tegen de maaiers zeggen: verzamel eerst het onkruid en bind het in bossen om het te verbranden. Maar breng de tarwe bijeen in mijn schuur. En dan gaan we naar de uitleg van de gelijkenis. Want gelijkenissen, zegt Jezus, moeten worden uitgelegd. Een gelijkenis kunnen we niet naar onze eigen hand zetten. Degene die de gelijkenis vertelt, moet dus duiding geven. En dan komen we bij vers 36. Toen Jezus de menigte had laten weggaan, ging hij naar huis en zijn discipelen kwamen bij hem en zeiden: verklaar ons de gelijkenis van het onkruid op de akker. En hij antwoordde en zei tegen hen: hij die het goede zaait, is de zoon des mensen. De akker is de wereld. Het goede zaad zijn de kinderen van het koninkrijk en het onkruid zijn de kinderen van de boze. De vijand die het gezaaid heeft is de duivel. De oogst is de volleinding van de wereld en de maaiers zijn engelen. Zoals dan het onkruid verzameld en met vuur verbrand wordt, zo zal het ook zijn bij de volleinding van deze wereld. De zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden en zij zullen uit zijn koninkrijk verzamelen alle struikelblokken en hen die de wetteloosheid doen. En zij zullen hen in de vurige oven werpen. Daar zal gejammer zijn en tandengeknars. Daar zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het koninkrijk van hun vader. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. De gelijkenis wordt dus door Jezus uitgelegd door allereerst aan te wijzen: dit is dat. Dat is dat, je zou kunnen zeggen, dat lijkt wel een rebus. Hè, maar dat is, Jezus geeft duidelijkheid, wat is wat. En dan is één ding heel duidelijk, dat Jezus zegt: er is een vijand. En als wij lezen in het begin van die gelijkenis dat Jezus, de zoon des mensen, en Jezus gebruikt die term voor zichzelf voortdurend in het evangelie van Matteüs. En dat is een term die komt uit het boek Daniël, de zoon des mensen. En hij geeft zichzelf die titel en hij zegt dus ook: ik ben degene die dat zaad zaait. En dat zaad was de vorige keer het evangelie. En in deze gelijkenis zegt Jezus: dat zijn de kinderen van het koninkrijk. Dus de kinderen van het koninkrijk zijn degene in die akker. En de akker is de wereld. En in die akker, daar wordt dus ook onkruid gezaaid door een slecht of vijandig mens. En dat is de duivel. Dus we moeten ons allereerst realiseren dat er een geestelijke strijd gaande is op het vlak van geloven. En hoe geweldig de vreugde en het getuigenis is als je pas tot geloof gekomen bent, dat je tot ontdekking bent gekomen. Jezus is echt. Jezus is Heer. Jezus is Koning. Wauw, ik weet niet wat me overkomt. Dat je tegelijk gaandeweg momenten zult hebben dat je denkt, waarom gaat het nu ineens minder makkelijk als in die eerste paar weken, maanden? Omdat er strijd is. Er is een vijandig persoon. Er is een duivel. Maar hier gaat het specifiek over hoe het in de wereld gaat, want de akker is de wereld. En het is ontzettend belangrijk om niet te veel te willen invullen als het over symbolische dingen gaat in een gelijkenis. Ik kijk af en toe eens even op internet als ik aan het studeren ben en dan denk ik, hoe leggen andere mensen dat uit? En je komt echt dingen tegen, ik denk, hoe is het mogelijk? Jezus legt zelf namelijk de gelijkenis uit. En er zijn mensen die hebben op internet een prachtig verhaal neergezet over onkruid in je hart. Daar gaat dit niet over. Dit gaat niet over je hart, het gaat over de wereld waarin wij als kinderen van God opgroeien. En nog erger dat deze persoon dus zegt, weet je, er is wel onkruid in je hart, maar laat het maar lekker zijn, want God die accepteert je. Dat dacht ik van, hoe kunnen we nou op deze manier het evangelie verkondigen? Dat als het zaad van Jezus maar in je hart is, als je dat constateert, en er werd er letterlijk bij gezegd, ja, er zijn predikers die zeggen, je moet in heiliging leven, maar dat onkruid, dat mag er gewoon zijn. Dat wordt aan het eind allemaal wel afgerekend. Ik als nadenkende persoon denk van, dat is precies wat Jezus niet zegt. Ten eerste gaat het dus niet om hetzelfde terrein. Het gaat ook niet over dezelfde principes. Het gaat niet over heiliging. Het gaat erover dat dat zaad van het koninkrijk, die kinderen van God, die groeien op. Die zijn er gewoon. En die gaan ook niet weg. Dus laten we dat helder houden. Er zijn ook mensen die, en dat zijn mensen die veel dichter bij me staan, gerespecteerde theologen die een naam hebben, ook op internet, die zeggen, ja, dit gaat over een vermenging in de kerk. In de kerk zitten mensen die echt geloven en in de kerk zitten mensen die niet geloven. Nou vind ik dat niet een leugen, want er zitten ook in de kerk mensen die het allemaal prachtig vinden, maar ergens van binnen niet leven als een kind van God. Dus het is niet zo dat er niet een kern van waarheid in zit. Alleen het gaat er altijd om, en dat is mijn taak natuurlijk, om te kijken naar een Bijbeltekst van, hoe leggen we dit uit? Staat hier dan dat er een vermenging in de kerk is? En dan zeg ik opnieuw, nee, want de akker is de wereld. Het gaat over het zaad wat in de hele wereld wordt gestrooid. En hoe gerespecteerd ook de predikers die dat zeggen, zelfs Calvijn overigens, is hiervan overtuigd. En nog verder terug, Augustinus. Mensen die, om even ondertiteling te geven, want dit is theologisch terrein. Augustinus was iemand die in de derde eeuw, vierde eeuw na Christus theoloog was. En die zei eigenlijk in reactie op iets vervelends wat er in de kerk gebeurde, zei hij, ja, er zijn in de kerk ook allemaal mensen, dat is eigenlijk dat onkruid. En ja, die vermenging zul je altijd hebben in de kerk. No way. Ik denk, als wij onkruid herkennen in de kerk, zullen we dat onkruid absoluut moeten aanspreken en zeggen, hey, zou je niet je leven eens een keer gaan heiligen? Zou je niet eens even goed kunnen nadenken of jouw leer wel klopt? Dat soort dingen. Dus laten we die vergissing niet maken. En die vergissing zit er dus in dat we ons blind staren op details in een gelijkenis en daar een betekenis aan willen plakken die misschien ook relevanter voor ons is dan wat er eigenlijk staat. Wat Jezus hier zegt is dat er twee soorten zaad in de wereld zijn. En er zijn kinderen van God, kinderen van het koninkrijk. En eigenlijk zegt Jezus letterlijk, er zijn kinderen van de duivel. En dat is heel confronterend. Hè? Dus ik zou alleen al op basis van deze uitspraak kunnen worden beticht van polarisatie. Dit is al heel zwart-wit, broeder. Maar zo zwart-wit zegt Jezus het. En hij zegt, die mensen die bestaan naast elkaar in de wereld. En die groeien samen op. En dat is een heel belangrijk principe wat wij moeten blijven herinneren. Dat als wij in een wereld leven waar wij God hebben ontmoet, waarin wij een nieuw leven hebben gekregen, waarin wij opgroeien als kinderen van God, waarin wij mogen vrucht dragen, dat er naast ons iemand kan staan die misschien op heel veel dingen, in heel veel dingen lijkt op ons, maar toch geen vrucht voor het koninkrijk draagt. En dat is het andere punt wat in deze gelijkenis zichtbaar wordt. Want het gaat over een specifiek soort onkruid. Voordat ik verder ga, in de tijd van Jezus en in het Romeinse Rijk werd dit ook echt gedaan. Als jij een vete had met je buurman en het was zaaitijd en de buurman die had zijn land mooi klaargemaakt en alles, dan ging hij zijn akker op en dan ging hij met zijn knechten ging hij een groot veld inzaaien en dan na een heerlijke dag werken, veel voldoening. En dan waren er dus haatdragende mensen, buurmannen, stadsgenoten, dorpsgenoten, die zeiden van, die man, die heeft mij een poets gebakken, of ik heb een hekel aan hem, of wat dan ook maar, wij gaan 's nachts daar onkruid inzaaien. En niet zomaar onkruid, nee, onkruid wat zo ontzettend op graan lijkt, op tarwe lijkt, dat het 80% van de tijd dat het opgroeit niet zichtbaar wordt. Pas aan het eind wordt het zichtbaar. Als het eigenlijk te laat is, zou je kunnen zeggen. En er was zelfs een wet in het Romeinse Rijk waarin een verbod hierop werd uitgesproken en dat strafbaar werd gesteld. Want dat was natuurlijk voor het Romeinse Rijk ook niet zo fijn dat er oogsten mislukten. Dus de persoonlijke rancune werd ondergeschikt gemaakt aan de belangen van het Rijk. Maar om terug te komen bij dat zaad wat dus in die akker wordt gestrooid, het lijkt zo ontzettend op graan, op tarwe. Het is dolik, zo kennen wij het in het Nederlands. Ik heb ook andere namen gezien. Het is rijgras of, dat had ik ook nog meer opgeschreven. Ja, het wordt ook wel rijgras genoemd en het wordt ook lichtgiftig aangemerkt. Dus als dit tussen je graan kwam, dan was sowieso wat je eruit haalde, was ook weer bedorven. Dus het was een hele vervelende manier, een hele vergaande manier om iemand een hak te zetten. En dat is dus de aard van de duivel. Hij probeert het koninkrijk van God een hak te zetten door dingen te zaaien die zo ontzettend op het evangelie lijken en het toch niet zijn. Waar hebben we het dan over? Want ja, dit is natuurlijk allemaal een soort waarschuwing, maar zien wij dat ook gebeuren om ons heen? Ik geloof zeker dat we dat zien gebeuren om ons heen. We hebben door de eeuwen heen honderden kerkgenootschappen zien oppoppen. Soms vanuit een stuk oneenigheid, soms vanuit echt een puur hart van, hé, wij willen voor heiliging gaan, maar de kerk dwaalt af. Dus dat een afsplitsing hoeft niet per se altijd iets slechts te zijn, kan ook iets heel goeds zijn. En andersom kan het ook zijn dat een kerk in zichzelf een dwaling meeneemt die echt vooral voorbij gaat aan Jezus. Voordat wij elkaar allemaal met dwalingen om de oren gaan slaan, de belangrijkste dwaling in de kerk is dat je Jezus Christus niet erkent als de Zoon van God. En wij kennen in Nederland een genootschap die dat doet. Er zijn kerken die het God zijn van Jezus wegpoetsen. Die zeggen, Jezus is niet de Zoon van God. Jezus is geschapen. Dat gebeurt bij de Jehovah's getuigen. En er zijn andere kerkgenootschappen die zo opgaan in het hier en nu, dat ze vergeten dat het koninkrijk nog komt. Dat is een dwaling. En toch geloven ze nog wel in Jezus. Dat is in die zin iets wat je mag constateren. Dat er dus dwalingen zijn die ons misschien niet zozeer niet meer broeders of zusters maken. Maar dat wij wel zeggen van, hé, gaat dit wel goed? Nou, de reactie die wij natuurlijk zouden hebben, omdat wij de Heilige Geest hebben ontvangen en als we die dingen onderscheiden en we lezen onze Bijbel en zeggen van, hé, dit is niet goed. De reactie die wij hebben is precies de reactie die de engelen hebben. Weg met die rotzooi! Hier zullen wij dat onkruid even verwijderen. En dan zegt Jezus, en ik vind dat, hè, de zoon des mensen zegt dan, nee, want ik wil niet dat het tarwe schade leidt. Ik heb getwijfeld of ik dit zou noemen in deze preek, maar het is net zoiets als dat er een oorlog woedt waarin onschuldige mensen sneuvelen. Dus grof geweld, even dingen rechtzetten, naar je hand zetten, is niet per se het principe van het koninkrijk. Waarom? Omdat God een eigen timing heeft. God ziet heel goed wat er gebeurt. En het lastige is dat dat dodelijk ook heel moeilijk te onderscheiden is, totdat je een week of twee voor de oogst bent en dat je, ja, er zit helemaal niks meer in die aar. Het is gewoon gebakken lucht. En zo zijn er theorieën in de wereld die ook naar buiten toe, naar de wereld, dingen beloven in de naam van Jezus soms, die helemaal niet kloppen. En dit is het enge, dat Jezus zegt, mensen die dat soort dingen doen, dat zijn kinderen van de duivel. En dat is niet op de bedoeling. En het bijzondere van deze gelijkenis is dus dat Jezus zegt, zo is het gewoon. We hebben niet de opdracht in deze wereld om een tabel te maken, om een soort van test te maken of om een soort van röntgenscan te maken van, ben jij een kind van God of ben jij een kind van de duivel? Dat is niet aan ons. Aan ons is om, terug naar de vorige gelijkenis, om te zaaien in de naam van Jezus. En aan ons is om vooral standvastig in die akker te blijven totdat we vrucht hebben gedragen. En wij groeien dus samen met die kwade dingen op. Dus Jezus constateert gewoon iets en hij wil dat duidelijk maken. Zo staan de zaken ervoor. En de engelen mogen geen onkruid wieden. Het oordeel is een derde heel belangrijk iets in deze gelijkenis. En dat is het oordeel aan het eind van deze eeuw. Dus niet aan het eind van de 21ste eeuw, dat je zegt van, goh, nog zoveel jaar, dan komt het oordeel. Dat kunnen wij niet weten. Aion is het Griekse woord en dat staat voor een tijdperk. En dat tijdperk is het tijdperk van de gemeente van Jezus Christus, waarin het evangelie wordt gebracht, waarin die dingen samen opgroeien, het onkruid en de werkelijk vruchtbrengende zaad, zodat uiteindelijk aan het eind van die periode, en die weet God alleen, heeft Jezus ons gezegd, dus ook daarover gaan we niet speculeren, maar we weten dat God dat van plan is. En dat is belangrijk. Als wij worstelen met het kwaad in de wereld, als we er soms ziek van worden, wat we horen op het nieuws, dat mensen misleidend zijn in sectes, in allerlei gemeenschappen waar ze allemaal geestelijke beloften doen. En ik weet niet of je het zelf in de gaten hebt, maar soms dan denk je, hey, het wordt meteen ook geassocieerd met christendom, omdat soms de naam van Jezus wordt genoemd. En mensen die niet geloven kunnen die dingen niet onderscheiden. Wij kunnen dat door de Heilige Geest wel. Met het woord van God en de Heilige Geest kunnen wij dingen onderscheiden. Sommige mensen zeggen, ik wil de gave van onderscheiding. Ik zeg, ik ga je Bijbel lezen en ga een innige band met de Heilige Geest ontwikkelen. Want de gave van onderscheiding is tot op zekere hoogte absoluut voor ieder kind van God. Wij moeten dingen onderscheiden. En daar heb je die gereedschappen voor nodig. Maar Jezus heeft het oordeel. En daarmee geeft Jezus ook aan, ik kom nu met een missie om te zaaien. En ik kom later met een missie om te oordelen, om te oogsten. En dan wordt allereerst dat onkruid wordt uit die akker verzameld. Want dan kun je zien wat is wat. Want er zit aan de ene wel vrucht en de andere niet. Dus Jezus is heel zorgvuldig in die oogst. En hij is vol liefde voor die kinderen van het koninkrijk, dat hij ze niet beschadigt en dat hij er niet eentje overslaat. En dat kun je alleen doen aan het einde als daar onderscheid kan gemaakt worden. En daar is ook heel veel geduld bij. En aan het einde van dat tijdperk, en dan komen we nog bij een discussie uit deze tijd, dan wordt dat onkruid verzameld en het wordt in de vurige oven geworpen. En de vurige oven is absoluut een beeld van de hel. En we hebben een aantal jaren achter ons waar een intense discussie is geweest over überhaupt het bestaan van de hel en of uiteindelijk niet alle mensen behouden worden. Hier zegt Jezus, zo zal het gaan. Er is wel degelijk onderscheid tussen verschillende soorten mensen. Mensen die wel het koninkrijk hebben omarmd en kinderen van het koninkrijk zijn. En mensen die de leugen achterna zijn gegaan. En die zelfs hebben gepropageerd en die geen vrucht dragen. Het is heel duidelijk. Jezus zegt, er komt een oordeel. Niet een beoordeling van nou, zesje. Nee, je bent in of je bent out. En dat is een hele radicale boodschap van het evangelie, dat wij echt ter harte moeten nemen. En als je al wederom geboren bent, dan moet je dat de ernst van de boodschap laten zien. Dat je denkt van, ik kan maar beter zoveel mogelijk mensen in mijn vriendenkennis en werkkring vertellen hoe het zit. Want als je realiseert dat er een oordeel komt, dan moet je mensen daarop voorbereiden. En dat is precies wat Jezus wil. Hij wil dat iedereen het weet. Dat is ook het evangelie brengen. Jezus' liefdevolle daad is ook dat hij zegt, let op, er komt iets aan waar jij je op kan voorbereiden door je te bekeren en je leven aan Jezus te geven. Er is dus een scheiding van twee zaken. En in die vurige oven, zegt Jezus, daar is het geween en tandengeknars. Het is een ellendige plek. Sommige mensen zeggen, nou, dat is het einde. Dan ben je gewoon op een doodlopend weg en dan ergens dan stopt alles. Ik ben geneigd om te zeggen, maar waar komt dat geween en dat tandengeknars dan vandaan? Als de hel gewoon een uitknop is, zo van, oh, dat was het dan, dan ben je klaar, over. Nee, er is geween en tandengeknars. En dat maakt het alleen nog maar erger wat Jezus voor een plaatje geeft hierover. En ik denk dat hij heel eerlijk daarover wil zijn. Dit hele gebeuren geeft ons aan dat God allereerst heel geduldig is. Hij is heel geduldig met het kwaad wat in de wereld is. Ik geloof ook zeker dat er mensen tot geloof kunnen komen. Het staat niet letterlijk in deze gelijkenis. Daar hebben we andere stukken voor in de Bijbel. Maar God is geduldig en de boodschap van het kruis blijft staan. En de kinderen van het koninkrijk zijn ook de aanwezigheid van die boodschap. En wij zijn de belichaming van die boodschap als wij leven door de Heilige Geest. En dat we de kracht van de Heilige Geest laten zien. Allereerst door een veranderd leven. Sommige gelovigen willen beginnen bij de wonderen en teken. Laten we beginnen met het leven van onszelf te veranderen. Dat is veel moeilijker ook. Heb je wel eens ontdekt hoe moeilijk het is om iets in je leven te veranderen? Een simpele gewoonte. Ik ga voortaan iets anders eten, want ik ben erachter gekomen dat het ongezond is. Oh, maar dat is zo moeilijk. Want dat wat ongezond was, dat was eigenlijk wel lekker en daar ben ik zo aan gewend. En we gaan allemaal smoesjes bedenken. Ja, mijn darmen reageren niet goed op dat gekke spul, want het is wel gezond. En zo zijn we geestelijk ook. Kunnen we zo moeilijk ons leven veranderen, maar door de kracht van de Heilige Geest kunnen wij vernieuwd worden in ons denken. We moeten niet meedoen met de wereld. We moeten niet meedoen met wat er in de mode is. Tenzij je zegt van nou ja, ik vind het gewoon leuk. Nee, ik heb het niet over mode in de winkel. Kunnen we toch niet omheen, dat wordt ons aangeboden. Maar wat is een denkbeeld waar wij soms tegenaan lopen, waar we niet in mee moeten gaan. Maar God is geduldig en hij is zo genadig. Want hij wil niet dat degene die oprecht gelooft en opgroeit in het koninkrijk beschadigd wordt of ze misschien in dat bosje onkruid terechtkomt. Dat is het hart van God. Dus dat is een antwoord op waarom al dat kwaad in de wereld. Omdat God niet wil dat het goede beschadigd wordt. God wacht. God is geduldig. En hij wil dat heel veel mensen tot geloof komen. Niet omdat alles goed gaat, maar omdat ze dwars door al dat kwaad heen zien. God is ondanks alles goed. Hij is een liefdevolle God. Nou, wij zijn geroepen om vrucht te dragen. En dat is de reden waarom de engelen geen onkruid wieden. Ze wachten tot die vrucht komt. Wij zijn geroepen om vrucht te dragen. En dat is dus een veranderd leven waarin zichtbaar wordt dat het anders kan. Dat dat volgens het koninkrijk kan. Wat Jezus heeft onderwezen. Moeten wij het kwade dan niet uitroeien? Ja, in ons eigen hart. Maar daar gaat deze gelijkenis niet over, hebben we net gezegd. Dus ik blijf even bij mijn boodschap, maar het is absoluut waar dat wij moeten leven in heiliging. En Jezus zegt daar een aantal andere dingen ook over en ook de apostel Paulus. Andere preek. Maar, en dan is het belangrijk dat wij het kwade door het goede overwinnen. En dat staat in Romeinen 12 vers 21. De apostel Paulus zegt, als het om je hart gaat, dan moet je het kwade door het goede overwinnen. Focus niet op het kwade. Wees daar niet zo mee bezig. Wees daar niet mee aan het spelen. Wees niet aan het kijken hoe je daar nou op allerlei manieren iets aan kan doen. Maar zegt Heer Jezus, vul mijn hart opnieuw. Want alles wat van u komt is goed. Heilige Geest, spreekt u maar woorden die goed zijn. Want ik kan het zelf niet altijd onderscheiden. Het komt af en toe weer op me af. Het komt af en toe weer opborrelen. Dat kwade in mijn hart, die zonde, overwin het kwade door het goede. En dan volhard tot het einde. Laat je niet ontmoedigen door het kwaad in de wereld. Dat is wat Jezus zijn leerlingen ook wil zeggen. Want zijn leerlingen dachten, we hebben de Messias gevonden. Hij gaat de wereld veranderen. En Jezus zegt, ja, dat gaat gebeuren, maar nog niet. En hij bereidt zijn leerlingen erop voor, wordt niet teleurgesteld als je dat kwaad overal ziet opschieten, tegelijk met dat de kerken ook groeien. En dat was in die tijd zeker zo, en trouwens, nu is dat nog steeds zo, alleen helaas in Europa niet. Dus word niet teleurgesteld dat de wereld niet ineens helemaal veranderd is. Want dat gaat nog komen. En dan zegt Jezus, dat komt op het moment dat ik mijn oordeel over deze wereld uitspreek. Bij de oogst. Aan het eind van het tijdperk wat God heeft bepaald. En dan weten we dat wij dus ons moeten concentreren op vrucht dragen. Dat we ons moeten concentreren om het goede te doen wat de Heilige Geest ons geeft. En dat is waar het vaak misgaat. Want heel veel religieuze stromingen zijn bezig met goed doen. En de vorige keer heb ik ook al gezegd, we moeten niet beginnen met goed doen. We moeten beginnen met een relatie met Jezus, zodat we weten wat goed is. En ik geloof dat wij geroepen zijn om een opdracht te doen. Niemand van ons kan al het goede in de wereld bewerken. Jij bent geplaatst op een plekje waar jij iets goeds kan doen in de naam van Jezus. Ga hem vragen. Wat is het goede wat ik hier moet doen in uw naam? Want we hebben heel snel een lijstje van ja, dit en dat. Dat staat toch ook allemaal in de Bijbel, broeder Harry. Dat is toch allemaal goed en dat moet. En dan komen we in activisme. Nou, het is goed om actief te zijn. Maar activisme is eigenlijk de actie tot een God verheffen. Maar als je de relatie onderhoudt en Jezus tot God verheft, dan zeg je, wacht even, ik mag iets doen voor Jezus. En dat ziet er veel ontspannender uit. Er is wel actie. Het is niet passiviteit. Maar het is een actie die met de liefde van Jezus is gevuld en die doel treft. Die vrucht geeft. Ik wil afsluiten met een ontmoeting die ik jaren geleden in Heerenveen op de markt had toen we aan het evangeliseren waren. We stonden met een standje op de markt, dat kon daar en we konden het evangelie brengen. En er kwamen twee dames en die kwamen helemaal positief naar ons toe. Wat geweldig dat wat jullie hier doen. En wij geloven ook in Jezus. En is het niet fantastisch? En er kwam een heel verhaal en het werd heel erg kosmisch en het werd heel erg New Age. En dan denk je 20 seconden, misschien 2 minuten, denk je, oh wat leuk, een zuster. En dan ineens zie je dat dat helemaal omgebogen wordt, dat verhaal. En deze zuster die wil dan deze mevrouw, die kwam eigenlijk aan het eind ook een beetje met een boodschap van, nou, wij hebben meer openbaring hoor, want wij leggen mensen de handen op en dit en dat. En wij hebben de energie ontdekt en Jezus dit en Jezus dat. Wij leven in een wereld waarin wij twee dingen die op elkaar lijken samen zien opgroeien. En toch is het niet hetzelfde. Zelfs als je de naam van Jezus noemt niet. De Heer Jezus zegt, het zal aan het eind zijn, hè, bij dat oordeel, dat de mensen zeggen, Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd? Hebben we niet mensen genezen? Hebben we niet geweldige dingen gedaan in uw naam? En Jezus zegt, wie ben je? Ik heb nog nooit een goed gesprek met je gehad. Dus laten we niet vallen voor de mensen die de naam van Jezus misbruiken voor hun eigen toko. Laten we te rade gaan met de Heilige Geest, die soms misschien een slecht gevoel, zo'n onderbuikgevoel heeft van, is dit het echte of is dit het dolik? En laten we des te meer vastberaden zijn om Jezus vast te houden, zijn woord te blijven lezen, zodat we die dingen steeds beter kunnen onderscheiden. En wij dus kunnen volharden om vrucht te dragen. Want Jezus zegt, ik beloof je niet een betere wereld in deze eeuw, dat is de volgende eeuw. Dat is de volgende tijdperk. Daar zal het koninkrijk in al zijn heerlijkheid en al zijn glorie doorbreken. Breekt het nu ook door? Ja, af en toe mogen we de tekenen van het koninkrijk zien. Genezen er dan geen mensen? Ja, er genezen mensen. Halleluja. Gelukkig. Dank u wel. De Heer spreekt door profetische woorden. Ja, zeker. Maar laten we geconcentreerd blijven op welke tijd we in leven. En ik geloof dat deze aion, deze tijdperk, dat dit tijdperk echt aan zijn einde aan het komen is. En dat maakt het zo belangrijk. Om te onderscheiden, maar ook om te zeggen, hey, wil ik met mijn leven laten zien wat het verschil maakt? Of laat ik me afleiden door allerlei drukte toestanden in de wereld? We moeten volwassen zijn. We moeten stevig op onze benen staan. Ons geloof wordt voortdurend onder druk gezet. Voortdurend met andere ideeën bestookt. Hoe vaak heb ik niet christenen dingen horen citeren die uit een boeddhistische bron komen. Volg je hart. Jezus zegt volg mij. En voelt soms niet lekker in je hart. Want dat is confronterend voor ons hart. De Heilige Geest openbaart de dingen die zuiver moeten worden. Onze motieven moeten onder de loep. Laten we in overgave en in afhankelijkheid van Jezus leven. Laten wij kiezen om Jezus te volgen. Opnieuw en opnieuw. Want zonder mij, zegt Jezus, kun je niets doen. En wij denken heel vaak, zonder Jezus kan ik nog wel iets doen. Nee, niets. Niets wat van waarde is in het koninkrijk van God. Dus op het moment dat je met iemand in gesprek gaat, iemand zegt van ja, Jezus is een inspiratiebron. Nee, ik heb Jezus nodig. Jezus is een geweldig leraar, ja, maar ik heb hem ook nodig. Ik kan niet zomaar even iets van wat Jezus heeft gezegd, oh, dat is zo goed. Hoeveel politici hebben al niet Paulus geciteerd en dat hele prachtige gedicht van de liefde geciteerd? En als je naar hun leven kijkt, het zijn geen volgelingen van Jezus. We moeten dat onderscheiden. Soms lijkt iets vrucht te dragen, maar dat is het niet. Ik wil je geruststellen, je hoeft niet elke dag krampachtig en heigerig door het leven te gaan van, oh, als het maar niet onkruid is. Of de vraag, ben ik nou echt of ben ik niet echt? Weet je, ik zeg altijd, als je die vraag stelt, ben ik nou echt of niet echt? Dan ben je vrijwel zeker oprecht bezig met het zoeken naar de weg van God. En we hebben daar allemaal natuurlijk onze gebreken en onze tekortkomingen in. Maar God kijkt naar het hart, amen. Hij is genadig, hij is geduldig en hij wacht tot die vrucht zichtbaar wordt. De vrucht van de geest, de vrucht van het koninkrijk. Lijken op Jezus. Amen. We gaan kort in gebed en dan gaan we de Heer hiervoor ook groot maken en bezoeken. Vader, dank u wel dat u ons iets duidelijk maakt wat ons in balans houdt in een wereld die zo alle kanten op lijkt te gaan. Dank u wel, Heer, dat wij mogen weten dat wij gezaaid zijn in de wereld, terwijl de wereld niet altijd verandert zoals we zouden hopen verwachten. Dank u wel dat u ook zegt, ik ga ook het kwade uit deze wereld wegnemen. Dank u wel dat er een tijd zal komen waarin al het kwaad uitgebannen is. Dat u bij uw komst de oogst zal binnenhalen, maar dat u het onkruid weghaalt. Heer, we willen ernst nemen met deze boodschap en we willen zeggen, Heer, laat ons volgroeien in uw koninkrijk. Laat ons volharden als we soms ontmoedigd zijn door het kwaad om ons heen. Als dingen oneerlijk lijken. Als we onrechtvaardig worden behandeld door systemen en door personen. Heer, we willen hier staan en zeggen, Heer, u weet alle dingen. En ik wil afhankelijk zijn van u. Amen.